Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, over het heilige avondmaal uit Psalm 111, het derde en het vijfde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen gedachten is, dus trouw al wat hij ooit beval. Hij zal het verbond in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, de versen 3 en 5. Deze voorbereidingsweek op het heilige avondmaal beleidt het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof uit de catechismus. Zondag 29 en 30, namelijk de vragen en antwoorden 79 en 81. En daarna zingen wij van Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroos doet zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 7. We doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met vraag en antwoord 79 en 81 aldus. Waarom noemt Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed. En Paulus noemt het de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus. Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat zoals brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat we zo waarachtig zijn waar lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten is ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid net zo zeker ons eigen is, alsof wij zelf in onze eigen persoon alles geleden hadden en aan God voor onze zonden genoeg hadden gedaan. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeren om hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. Maar de hypocrieten, de schijngelovigen, en die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Volgend gebed van de gemeente noemen wij Co Corver en Mia Aartsen. De niertransplantatie van afgelopen dinsdag lijkt goed verlopen te zijn. Zoeken we samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, van wie wij zongen, dat meer dan een vader zich ontfermt over zijn kinderen, gij u ontfermt over die u kennen en vrezen. Dat toont u ook vanavond, Heere. Wat een goede zorg bewijst u ons. In een week, in deze week, waarin wij zo makkelijk aan u voorbij leven, waarin de drukte ons op kan slokken, de agenda volstroomt, onze gedachten wegzwerven en voor we al die dingen de schuld geven, Heere, erkennen we vooral dat ons eigen hart is. Dat van nature niet gezind is om met de dingen van u bezig te zijn. Wat toont u dan uw trouwe zorg, Heere, dat u ons deze uw dienst geeft? Vergeef ons dat we daarin vaak zo weinig uw goedheid zien. dat we uw diensten zo makkelijk en zo vaak alleen als plicht en als een moeten kunnen ervaren. Van nature, Heer, is het alleen maar een last en een overlast voor ons. En ook als we leren kennen, Heer, dan blijft ons dat parten spelen. Heer, des te dieper mag onze dank zijn dat u er toch mee doorgaat. Dat u niet zegt, ik geef die gelegenheid niet meer. Ik toon die zorg niet meer. Daar zullen we alle recht en reden voor aan uw kant hebben, Heer. Onze dank mag wel zo diep zijn. Dat u die zorg blijft betonen, Heer. Juist in een voorbereidingsweek op uw heilig avondmaal. En te meer bidden u, Heere, nu we uw dienst mogen zijn, of we mogen meeluisteren, zegent u ons. Laat uw trouwe zorg ons tot nut zijn, tot voordeel zijn. Zegen ons, Heere, met inzicht in uw heilig avondmaal. In de bedoeling waarmee u het hebt ingesteld, in de liefde waarmee u het hebt ingesteld. Maar zeg ons ook, Heere, met een inzicht wie zondag aan zullen mogen gaan. En met inzicht of ook wij aan zullen mogen gaan. Zegen ons met een inzicht hoe wij ervoor staan, Heere. Of wij toe mogen gaan zondag of niet en hoe wij toe mogen gaan. Zegen dat we het onderwijs vanuit uw woord, Heere. We danken het ook in de geschiedenis van de kerk. Gewerkt hebt en uw kerk door uw geest geleid hebt. Om ons voor te gaan in het verstaan van de schriften. Om ons voor te gaan in het verstaan van het heilig avondmaal. Geef dat wij het dankbaar mogen ter harte nemen. Toetsend aan uw woord. Dankbaar voor dat de geschiedenis van uw kerk naar ons toe mag komen uit vroeger eeuwen. Zegen ons, Heer, ook als we nog geen belijdenis hebben gedaan. We danken u dat we dan toch in uw huis zijn. En geef dat het ons wel bezig mag houden. Geef dat het ons wel verlangen mag geven. Wees met ons als wij belijdenis hebben gedaan. Jaren geleden. Of ook dit jaar tweede paasdag pas. Heere, toon dat u ons weet, dat u ons kent. En oefen ons erin, om ons aan uw woord alleen te houden. Toon ook daarin, Heere, dat u ons kent. We dragen Kokorov en Mia Aarts aan u op die in het ziekenhuis zijn. We danken u, Heere, dat dinsdag de operaties slagen mochten, door konden gaan en met goed gevolg mochten worden afgerond. We bidden om een voorspoedig herstel voor Ko ook in het bijzonder. En we bidden om een voorspoedig herstel en om een blijvende werking van de getransplanteerde nier bij Mia. En geef dat door al deze dingen uw naam verhoogd, verheerlijkt mag worden. Zegen ons, Heere, door ons aandacht te geven. Neem al onze gedachten die naar andere dingen toe kunnen gaan gevangen en bind u die vast. En geef ons gedachten op u gericht, ook na een schooldag, werkdag, drukke dag, lange dag, warme dag. Het zou allemaal genoeg kunnen zijn om het luisteren moeilijk te maken. Maar als u, Heere, ons hart opent, dan kunnen we luisteren, dan gaan we luisteren. We bidden, Heere, voor hen die niet konden komen vanavond, die nog hierheen op weg zijn door omstandigheden. We bidden om een opwekking over al de onzen, over heel uw gemeente, waar u een opwekking geeft, Heere. Daar komt toch honger naar uw woord. Daar komt toch liefde tot uw dienst. Heere, spreid u dat uit. Huis aan huis en hart na hart. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij openen. openen de schrift allereerst in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9. En uit Hebreeën 9 lezen wij de versen 13 tot en met 17. En u zult horen dat het woord testament daar in een paar keer voorkomt. Als we lezen uit Hebreeën 9 vanaf vers 13. De Hebreeënbrief hoofdstuk 9, vanaf het 13e vers spreekt God woord aldus. Want indien het bloed van de stieren en van de bokken, en indien de as van de jonge koe, besprengende de onreinen, hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zich door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Opdat de doden ertussen gekomen zijnde tot verzoening van de overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Degene die geroepen zijn de beloftenis van het eeuwig erfdeel ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is noodzakelijk dat de dood van de testamentmaker tussenkomt. Want het testament is vast in de doden, aangezien het nog geen kracht heeft wanneer het testamentmaker leeft. Tot zover dit gedeelte en laten we dan gaan bladeren naar het avondmaalsformulier. Net als in 2009 beginnen wij met de behandeling van het avondmaalsformulier. We lezen het eerste stukje daarvan nu. Het formulier om het heilig avondmaal te houden. Het derde van de formulieren dat achter in onze Bijbeltje staat. Het eerste stukje, u merkt vanzelf tot hoever we lezen, luidt als volgt. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Die ons beschrijft heilige apostel Paulus 1 Korinthe 11... Vers 23 tot en met 29, we lezen nu tot en met 26. Ik heb van de Heere ontvangen. Hetgeen ik ook overgegeven heb dat de Heere Jezus, in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nu ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachten. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dit gedeelte 1 Korinthe 11 vers 23 tot met 26 is de tekst voor de prediking. En bij het heilige avondmaal worden dan op drie dingen gewezen. Ten eerste op het brood. Ten tweede op het testament en ten derde op het bevel. Het brood, het testament en het bevel. Dat zijn de drie punten naar aanleiding van 1 Korinthe 11 vers 23 tot en met 26. De volgende woensdagavonddienst, ook de volgende voorbeeldweek op het heilige avondmaal, is Deo voor Lente, woensdag 5 september na de zomervakantie zo gezegd. De collecten, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk, worden van harte aanbevolen. Laten wij dan zingen uit Psalm 136, vers 10, 11 en 12. Dat ziet op de uittocht uit Egypte van het volk Israël. En dat zal blijken met het heilige avondmaal te maken te hebben. Daar zingen we vers 10, 11 en 12 van Psalm 136. Eens een keer luisteren naar die vers uit 1 Korinthe 11 waar het over gaat vanavond. Ik heb van de Heere ontvangen. Hetgeen ik overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak het en zeide, neemt eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nu ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker. Is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat. Zo dikwijls u zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. We worden gewezen op het brood, op het testament en op het bevel. Gemeente, wat is nou eigenlijk het heilige avondmaal? Nou, dat was rond pakweg 1550 een veelgestelde vraag. Net na de reformatie van Calvijn en Luther. Als dan het avondmaal niet de mis is, waarin de Romeinse kerk leert dat dat lichaam, dat brood en wijn letterlijk veranderen in het lichaam en bloed van Jezus. Nou, als het dat dan niet is, wat is het dan wel het heilige avondmaal? Nou, dat kan in 2018 nog net zo goed een vraag zijn. Als jongere of als ouderen. Of als je er niet zo mee opgevoed bent. En je hoort dat heilige avondmaal. Is je afvraagt, ja, wat is dat nou weer? Wat is dat nou precies? Heilige avondmaal. Nou, je zou dat kunnen vragen bijvoorbeeld. Aan avondmaalgangers. En dat zou niet verkeerd zijn. En dat zou toch ook moeten kunnen leiden om zo te zeggen. Dat je aan iemand het avondmaal gaan mag. Dat dan eens vraagt van ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor u? Wat betekent dat eigenlijk voor jou? Maar dan kun je ook wel best verschillende antwoorden krijgen. Die misschien ook wel vaak beginnen met, nou, het heilige betekent voor mij dat ik God ontmoet. Dat ik getroost, gesterkt word. Dat ik God beleid, dat ik God ervaar. Nou, dacht in de tijd van de reformatie, dat kan beter. Dat kan beter. Niet zozeer vanuit hoe die of die avondmaalganger het ervaart. En dat de een er dit van zegt en de ander er dat van zegt. En daar kan best wat verschil in beleving tussen zitten. Maar het zou toch mooi zijn, dacht de reformatie, als we één antwoord op kunnen geven. Als je in Groningen in de kerk bent, of in Maastricht, of in Hoek van Holland, of in Winterswijk. dat je overal hetzelfde hoort. Nou, weet je wat, laten we een formulier, hè, zo noemen we dat dan, laten we dan een formulier opstellen. Een stukje tekst dat in alle kerken van de reformatie, de Calvijnse reformatie, dan gebruikt gaat worden. Zodat je in alle kerken hetzelfde antwoord, hetzelfde onderwijs krijgt. Nou, zo is eenvoudig gezegd het avondsformulier ontstaan. Een formulier met prachtige zinnen. Gouden uitdrukkingen. Om een paar te noemen. En ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Aangezien de toren God zo groot was, dat die eer hij de zonde ongestraft liet blijven, hij die aan zijn zoon gestraft heeft. Of die zin, ieder onderzoeker zijn hart, of je ook de gewisse belofte van God gelooft. Weer een stukje verder. Zo zoeken we de zaligheid buiten onszelf, in Christus Jezus. En dan die zinnetjes, hij gebonden om ons te ontbinden. Hij vervloekt, wij gezegend, hij verlaten van God, wij nimmer meer verlaten. En die onvergetelijke zin, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Parels van zinnen om in je geheugen, in je hart op te sluiten en te bewaren. Ja, maar kan iemand denken, ook al best moeilijk af en toe dat formulier. Nou, allereerst zou ik dan zeggen, lees dat formulier elke keer mee in je Bijbeltje. Dat helpt echt om het beter te kunnen volgen. Ja, ik vind eigenlijk, als je niet de moeite neemt om dat formulier mee te lezen in je Bijbeltje, en je ook geen recht van spreken om te zeggen, het is zo moeilijk en ik kan het allemaal niet volgen. Hè? Daar mag ook bij uw gezin best de nadruk op leggen, meelezen. De schriftlezingen natuurlijk, maar ook dat formulier, ook zo'n formulier. Je zou ook in de voorbereidingsweek dat formulier een beetje in 7 stukjes kunnen verdelen. Dat kun je vrij makkelijk doen. En dan zou je ook elke dag van de voorbereidingsweek een stukje wat formulieren op je gemak kunnen lezen. Je kunt er ook een boekje over lezen. Ik zal in de kerkbode ook wel een paar keer wat titels te zetten van boekjes die het formulier uitleggen. En, nou, we hopen de prekenserie blijven volgen, waarin we de komende jaren, zo God het geeft, het formulier open door te wandelen met elkaar. Nou, als je er zo wat in verdiept en je probeert je zo wat eigen te maken, dan valt er gauw 1 ding op. En dat is ook de kracht van het formulier. Dat het formulier geput is uit de Bijbel zelf. Het begint zelfs letterlijk met een Bijbelgedeelte. 1 Korinthe 11 vers 23 en volgende. En hopen we dan deze en de volgende keer bij stil te staan. Als zomin ons meeneemt naar de nacht, de diepe nacht waarin de Heer Jezus zelf het heilige avondmaal heeft ingesteld. En dat deed de Heer Jezus toen hij met zijn discipelen bijeen was. Dus Jezus had gewoon niet ingesteld, niet bediend, midden in de schade. Voor iedereen die voor hem stond, die was komen luisteren, daar heeft Jezus nooit het heilige avondmaal willen houden. Met iedereen die maar voor hem stond. Nee, hij heeft het ingesteld, natuurlijk heel bewust, te midden van zijn discipelen. Voor hen is het blijkbaar bedoeld. Voor zijn discipelen. Voor hen die waarachtig en levend in hem geloven. Kijk, dat Judas er waarschijnlijk ook nog bij was, dat is verantwoordelijkheid van Judas. Niemand kon toen nog aan hem zien en met mensenogen doorzien dat hij een schijngelovige was, dat hij een verrader zou blijken te zijn. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat hij deed alsof. Dan kun je ook als kerk nooit iets tegen doen. Als iemand doet alsof en de schijn ophoudt. Maar het is wel duidelijk dat het van de Heer Jezus uit bedoeld is voor zijn discipelen. Voor de ware gelovigen. Wie zijn dat? Nou, als we aan zondagmorgen even terugdenken. Dat zijn zij die zien op hem die ze doorstoken hebben. die zien op Jezus. Zoals dat zien van volk Israël in de woestijn, gebeten door de slangen, en ze aanschouwden, ze zien de koperen slang. Zien of sterven, komen of omkomen, dat is geloven. Hè? Zo zien op Jezus. Het formulier zou zeggen, hè, dat we dan midden in de dood liggend de zaligheid zoeken buiten onszelf. In Christus. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Voor hem, voor die belijdende leden, die zien op Jezus, is het heilige avondmaal dus bedoeld. En dat zien op Jezus, dat levend geloof, dat geeft dan ook, dat trekt dan ook sporen van berouw. Een levend geloof werkt ook wat uit. Het trekt sporen van rouwklacht en van kermen, hoor ook zondagmorgen, over onze zonden. En de vraag is dit levend geloof het ons? Is dit levend geloof levend in mijn hart? Daar gaat het om. Daar hangt het ook vanaf. Of straks, als ik voor God sta, zijn oordeel aan mij voorbij zal gaan. Of dat zijn oordeel mij treffen zal en mee zal sleuren in de eeuwige rampzaligheid. Dat hangt er allemaal mee samen, hangt allemaal vanaf. Of dat levend geloof in mijn hart is en jullie hart is. Hoe is het toen gegaan? Die instelling van het heilige avondmaal. Moet er goed in gedachten houden dat hij dat gedaan heeft tijdens en ook wel na het Pascha. Jezus hield, zo elke Israëliet dat deed, eeuwen door al, het Pascha met zijn discipelen. En dat Pascha, dat in ieder geval teruggaan naar die nacht in Egypte. Die laatste nacht voor de uittocht. Dat in elk huis van de Israëlieten een lammetje geslacht was. Het bloed van het lammetje was opgevangen. Het vlees gekookt, het bloed was opgevangen. En uit het schaaltje bloed is met een kwastje dat bloed aan de zijkanten, aan de deurstijlen van de voordeur gestreken. Want in die nacht zal de verderfengel langskomen. En zag hij geen bloed van het lam aan de zijkanten van de deur, dan zou hij naar binnen komen en de eerstgeboren zoon doden. Zonder bloed zou het oordeel van God dat huis binnenkomen. Maar was er bloed aan de kanten van de deur gestreken, dan zou de verderfengel voorbij gaan. Het oordeel zou voorbij gaan. De verlossing uit Egypte zou die nacht een feit worden. En met elk Pascha werd er weer een lam geslacht, vlees gegeten, wijn gedronken, terugdenkend aan die nacht in Egypte. Zo had ook Jezus dat die keer gedaan. En als dan voor Jezus zijn discipelen die viering van het Pascha bijna voorbij is, neemt Jezus brood, hij breekt het en dan zegt hij: dit is mijn lichaam. Dan neemt hij de wijn en hij zegt: deze wijn is mijn bloed. Dat betekent, hè, dat brood, dat ziet op. Dat wijst heen naar. Dat is een voorbeeld van mijn lichaam en mijn bloed. In plaats van dat brood verwijst naar dat paaslam uit Egypte, verwijst dat brood van nu aan naar mij. Dat wil dus zeggen, wat toendertijd dat paaslam voor Israël en Egypte betekende, dat betekent dat ben ik voor u. zoals voor Israël en Egypte, dat paaslam redde van de verderfengel en van mijn oordeel, zo red ik u van de verderfengel en van Gods gericht. Die verderfengel die eens bij ieder mens lang zal komen in het uur van zijn sterven. En waar hij geen bloed ziet aan de randen van je hart, dan neem die verderfengel je mee. Hij sleurt je weg of je wil of niet. En natuurlijk wil je op dat moment dan niet meer. En hij werpt je in de poel die brandt van vuur en zilver. Maar waar hij mijn bloed ziet, daar word je gespaard. Daar gaat het oordeel voorbij. Daar ben je gered. En door mijn lichaam en door mijn bloed is ieder die gelooft verlost, bevrijd van het oordeel van God en van de toren over zijn zonden. Want voor een ieder die gelooft is dit brood een teken van mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dat ten goede van u, ten nutte van u, ten gunste van u verbroken wordt. Zodat u niet meer gestraft zult worden. Zodat u niet hoeft weg te zinken in de eeuwige dood, maar eeuwig leven krijgt. Het is mijn lichaam voor u. En dat betekent dan ten diepste, het is mijn lichaam in plaats van het uwe. Ik geef mezelf in de eeuwige dood, waarin u anders eeuwig had moeten verzinken. Maar in plaats van u, doe ik het voor u. In plaats dat u het dragen moet, de toren van God, doe ik het voor u in uw plaats. Dat wil dat brood zeggen. Dat brood dat heen wijst naar mijn lichaam voor u gebroken. Dus, naar de antwoord op die vraag waarmee je begonnen. Wat is het heilige avondmaal? Nou, het eerste antwoord is, aan het heilige avondmaal geeft God een teken en zegel aan alle ware gelovigen. Ik voor u. Ik ben voor u gestorven. Ik heb het voor u gedaan. Toen ik aan het kruis hing, dacht ik aan u. En zag ik u al en kende ik u al. Voor jou ga ik dit doen. Aan ieder die gelooft, is dat brood een teken en een heenwijzing. Ik voor u. Zo groot is mijn liefde. Zo duur is uw heil gekocht. Te danken aan mijn bitter lijden en sterven voor u. En dat maakt Jezus duidelijk aan het heilige avondmaal. Dat allen die in hem geloven, dit geldt. Ik voor Ja, maar als ik dan zo slecht ben, als ik dan zo zondig ben, als ik dan steeds weer overblijvende zwakheid en steeds weer nieuwe zonden zie en nieuwe schuld maak. Ja, maar als ik me dan wel eens zo verlaten van God kan voelen en voor mijn gevoel zo weinig van een merk en voor mijn gevoel bidden zo weinig zin heeft. Kijk nou eens. En zie het nou eens. Ik voor u. Het is toch waar. Het is desondanks waar. Het is nochtans waar. Ik deed het voor u. Omdat u er voor eeuwig van ontslagen bent. En eeuwig leven zult. En als je als gelovige dan aan mag gaan, Ja, dan beleef je toch elke keer wel weer wat anders, hè. De ene keer, ja, dat zijn de mooiste keren. Beleef ik er heel veel van. Ontroerend en bewogen. Wat een wonder. Niet ik die het verdiende, maar hij die me lief had, droeg de straf. En dan kan het me zo overstelpen en overweldigen. Maar de andere keer blijft het veel kouder en blijft het veel killer bij me. De ene keer mag ik hem helemaal richten op die liefde. Daaraan denken. Me daarop concentreren. De andere keer moet ik heel de tijd vechten met mijn gedachten om ze nou niet helemaal weg te laten waaien, nou weet ik veel waar. Dat kan nogal verschillen. Hoe ik daar dan zit als gelovige. Maar dit is altijd hetzelfde. Dat Jezus al zijn gelovigen betuigt. Ik ben voor jou gestorven. En daarom ben ik eeuwig vrij en eeuwig verlost. Dat betekent het heilige avondmaal. In dat brand. Komen wij het tweede na het brood, gaat over het testament. Als we het goed lezen, dan merken we dat de Heer Jezus iets over het brood zegt, iets over de wijn zegt, maar niet precies hetzelfde. Bij dat brood zei Jezus, dit is mijn lichaam. Dan zou je verwachten dat hij zou zeggen, bij die wijn, dit is mijn bloed. Nee, dat zegt hij niet precies. Bij die wijn zegt hij, dit is het Nieuwe Testament. In mijn bloed. Nieuwe Testament. Dan moet Riek allereerst denken ja, aan het, de tweede helft van uw Bijbeltje. Hè? Dat is het Nieuwe Testament. Maar dat is in die zin, dat heeft een ander verband. Hier moet je het woord testament ja, eigenlijk in die zin letterlijk nemen. Denk aan een echt testament. Hebreeën 9 ging er ook wat in voor. Hè? Wat is een testament? Ja, dat is iemands wilsbeschikking, hè. Vastgelegd bij de notaris. Iemands laatste wilsbeschikking. Wat staat er in een testament? Nou, eigenlijk twee dingen. In het testament staat iets over goederen of over bedragen. Een geldbedrag of een mooie kast of iets anders. Die goederen in het testament beschreven, opgenoemd. En het tweede in het testament staat, dat zijn namen. Namen voor wie die goederen, voor wie die geldbedragen bestemd zijn. Dat is iemand dan vastgelegd, die goederen en die namen, in zijn laatste wilsbeschikking. En als diegene die het testament gemaakt heeft dan gestorven is, niet eerder, als hij dan gestorven is, ja, dan worden die goederen ook uitgedeeld. En krijgt ieder wat hem beschikt is in die laatste wilsbeschikking. Dat is een testament, hè? Nou, een testament heeft dus te maken met de dood van iemand. Nou, Jezus, toch? Hebreeën 9 zei dat, hè, pas als de testamentmaker gestorven is, dan worden de goederen van het testament ook aan die mensen toebedeeld. Dus de dood van Jezus was nodig om dat testament van kracht te laten zijn. En wat staat er dan in dat Nieuwe Testament van de Heer Jezus? Nou, daar staan ook goederen. Geweldige goederen. In dat testament worden geweldige schatten genoemd, die je uit de Bijbel ja, op kunt zamelen. De schat van een nieuw hart. En van een nieuwe geest wordt erin genoemd. De schat van de vergeving van zonden, die ik nimmer meer gedenken zal. De schat van het eeuwige leven. De schat van een nieuw leven. Om in de wegen des Heren te wandelen. De heilschatten, de heilsgoederen. Die staan in het testament beschreven. En dan staan er ook in dat testament namen. De namen staan erin van de mensen, de zondaren, voor wie die goederen bestemd zijn. Die goederen uitgekeerd zullen krijgen. Dat zijn de namen van van alle uitverkorenen. Van allen die God van eeuwigheid heeft liefgehad. Puur vanuit zijn welbehagen. Ze waren in Adam net zozeer in zonde gevallen en de verdoemenis onderworpen. Ze waren in Adam net zozeer in zonde ontvangen en geboren en vijanden van God. Net als alle andere mensen. Maar God heeft puur vanuit zijn eeuwige liefde uit al die mensen eruit geschreven en in dat testament genoemd. Het Nieuwe Testament. De heilsgoederen. Degenen voor wie ze bestemd zijn. En dankzij de dood van Christus gaat ook allemaal in werking treden en worden die schatten uitgekeerd. En nou zegt Jezus dus in het heilige avondmaal, met name bij de beker met de wijn. Deze wijn ziet heen naar mijn bloed, naar mijn dood. En door mijn dood is dat testament geldig geworden. En aan al zijn gelovigen laat Christus het zien aan zijn tafel. In dat testament sta jij ook. In dat testament, van eeuwigheid geschreven, staat ook jouw naam. Dat geeft twee dingen aan. Het eerste is dit, dat betekent dus dat mijn geloof het stengeltje is. En Gods wilsbeschikking is de bol. De oorsprong van mijn geloof. De oorzaak dat ik tot geloof kwam. Die ligt in Gods wilsbeschikking. Vergeet dat nooit. Gij hebt mij niet uitverkoren. Ik heb u uitverkoren. Vergeet dat nooit. Je geloof is een stengeltje dat te danken is aan Gods voornemen. Aan Gods welbehagen. Aan Gods verkiezing. Wedergeboorte, vergeving, eeuwig leven, geloof. Het is niet te danken aan uw keuze voor mij. Want die wadder van natuur niet en die zou er nooit gekomen zijn. Gij hebt mij niet uitverkoren. Ik heb u uitverkoren. En ten tweede geeft dat aan. En denk aan het woord testament. Een testament kan niet veranderd worden, hè. Als degene van het testament is overleden is, kan niemand meer aan dat testament komen en daar dingen aan veranderen, afhalen, toevoegen, bijdoen of wat dan ook. Nee, als je in het testament staat, dan sta je er. En dan kun je nooit meer uitgeschrapt worden. Een testament is vast in de dood van de testamentmaker. Dus dat geeft aan. Mijn geloof, dat is een scheepje. Oh, soms zo gehavend, soms zo in de stormen, soms zo wrakkig. En die wilsbeschikking van God is de ijzeren ankerketting waarmee dat scheepje vast ligt in de grond van Gods raad en Gods welbehagen. Mijn geloof is dat scheepje. En die wilsbeschikking is de stalen ankerketting. En dat is Godzijdank niet andersom. Dat Gods wilsbeschikking een scheepje is, dat vast moet liggen aan het dunne draadje van mijn gelovigheid. O, als dat toch zo zou zijn, dat Gods heilswil over mij zou vast liggen aan dat dunne koordje van mijn geloof. Dat koordje zou een keer breken. en het scheepje van Gods goede wil voor mij zou weggevoerd worden. En ik zou het nooit meer terugzien. Maar God zij dank. Mijn geloof is dat scheepje. En die ankerketting. Die is de stalen ankerketting van God. Die breekt nooit. Daarom is mijn geloof zo zeker. Dat het volharden zal. Daarom is mijn zaligheid zo zeker. Zekerder dan wat dan ook. Want het scheepje van mijn geloof ligt aan de ankerketting van Gods wilsbeschikking vast in eeuwige gronden. Zeg maar, er is niet zo zeker als dat ik zalig word. De kerk hier kan instorten, maar ik kan niet meer zalig worden. Bestaat niet. Eerder stort hier de kerk in, dan dat ik niet zalig word. Eerder stort de hemel in, dan dat ik niet in de hemel zou komen. Verankerd door die laatste wilsbeschikking in Gods eeuwige gronden. Nou, we hebben weer iets gevonden, hè? Wat is hij gaf al nog meer? Behalve voor al de ware levende geloven het bewijs. Ik voor u gestorven, het is ook dat ook ik in zijn testament geschreven staat. Mijn geloof en mijn zaligheid zijn aan Gods wilsbeschikking over mij te danken. En daar liggen mijn geloof en mijn zaligheid eeuwig vast. Daarom stelde Jezus zijn heilige avond in om al zijn gelovigen daarvan te verzekeren, daarvan te verzegelen. Het ligt vast in het Nieuwe Testament, in mijn bloed. Ja, maar als ik dan zo zwak ben, als ik me zo makkelijk weg kan laten leiden en in kan laten palmen, als ik dan zo zwak ben dat ik zo makkelijk weer zo ver van God vandaan ga, en als de duivel dan zo listig is en altijd op me loert en niet ophoudt om het te zoeken te verslinden. Kijk nou eens. Als je nou die wijn krijgt zondagmorgen. Je staat in mijn testament. Het ligt vast. De ankerketting van mijn wilsbeschikking zal nooit en te nimmer breken. En als gelovigen aan mag gaan. Ja, dat is net. Ja, dan de ene keer mag je daar veel van beleven. Dan is het alsof je al in de hemel mag zien zitten. Alsof je ook die gemeenschap ervaart met hen die ons al zijn voorgegaan. En je zingt, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertie. En je staat van om het één been aan de tafel. En met één been al in de hemel. Nou, die avondmaalsbediening vergeet je leven lang niet meer. Maar een andere keer is het allemaal veel kouder. En veel killer. En de ene keer, ja, dan kan ik er me zo op richten. Dan denk ik, dan zie ik echt niemand en niets anders. En de andere keer moet ik heel de tijd zitten te vechten aan die tafel om mijn gedachten er een beetje bij te kunnen houden. Dat kan allemaal verschillen. Maar dit is altijd hetzelfde. Dat de Heer Jezus betuigt, je staat erin. Die wijn is het teken van mijn bloed. Dat ook jij in mijn testament geschreven bent en dus eeuwig daarin blijft. Nou, wat is het heilige avondmaal? Nou dit. Zo staat het in de Bijbel. Zo staat het in het formulier. En zo hoor je het in alle kerken die naar de schrift willen leven. Als het goed is, ja. Zolang kerk of gemeente maar niet eigenmachtig aan dat formulier gaan zitten sleutelen. En daar eigen en moderne inzichten in gaan verwerken. En daarmee eigenmachtig de eenheid van de kerk verbreken. Maar de bedoeling is, zo klinkt het in alle kerken die naar het woord willen zijn en kerk willen zijn. Het brood, het testament. En nou is er nog een derde lijn die in onze vlezing op moet vallen eigenlijk. Dat is de lijn van het bevel. Ja, het staat er twee keer, hè. Zowel na het brood als na de wijn zegt Jezus, doet dat. Doe dat tot mijn gedachtenis. Of doe dat, zo dikwijls die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Doet dat. Dus het heilige avondmaal, ingesteld te midden van en bedoeld voor zijn ware gelovigen, dat is een bevel. Doet dat. Nou, Wilhelmus de Brakel, je kan veel leren van die man, heeft er al twee lijnen uit afgeleid, en dan beginnen we het derde punt maar mee. Twee lijnen, op zich heel helder en klaar. Aan de ene kant, ongelovigen, onbekeerden. Zij die niet met een levend geloof zien op Christus, die horen niet aan. Die mogen onder geen enkel beding brood en wijn gebruiken. En de andere lijn, zij die geloven, mogen onder geen enkel beding afblijven. Doet dat. Zij die geloven, behoren aan te gaan, behoren te zorgen dat ze ook aan kunnen gaan. Toch eerst even die ene lijn. Wie niet gelooft, wie niet de Zoon aanschouwt, geef me Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wie de zaligheid niet zoekt, buiten zichzelf in Christus. Ja, die mag niet aangaan. Ja, want stel je voor dat een vader in zijn testament bezittingen heeft beschikt aan zijn kinderen. En als het over zijn vader is gestorven, is er een buurjongen die er met de bezittingen vandoor gaat. Iemand die niet in het testament genoemd is. Iemand aan wie het niet is toebeschikt in het testament. En die het toch waagt om er met goederen van die eigenaar, die testament maken, vandoor te gaan. Stel je voor, iemand die niet echt gelooft, die zijn handen toch uitstrekt om van de nalatenschap van Jezus te nemen brood en wijn. Om te nemen wat hem niet is beschikt. Nou, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Daarmee help je ook niemand. Je helpt de gemeente niet mee. Je roept Gods toren op over je ongepastheid. Over je brutaliteit. Je stijft er jezelf ook door in de gedachte, ik ga toch aan. Dus het zal toch wel goed met me zijn. Door als ongelovige aan te gaan, aan te blijven gaan, leg ik steeds meer kussens onder je hoofd, die een gevoel van gerustheid geven. Wat een valse gerustheid is. Die je steeds dieper in slaap gaan brengen, en die je steeds moeilijker wakker te maken gaan. Nee, wie niet bekeerd is. Die het levend geloof in Christus mist, het zien op hem met een weerslag van berouw over je zonde. Ja, dan ben je niet geholpen met een avondmaalsgang. Dan ben je maar één ding geholpen. Bekeert u. Bekeert u en kom tot Christus. Ongelovigen hebben niet allereerst een avondmaalsgang nodig. Maar hebben bekering nodig. En geloof in Christus. Laat dat in ons hart gebrand zijn. Betekent ook dat het nog kan. Hè? Het is nog tijd van bekering. En het is nog tijd om tot Christus te komen. Aan de andere kant. Is het dat bevel van de Heer Jezus. Voor allen die met een levend geloof aan hem verbonden zijn. Doet dat. Gelovigen hebben te zorgen dat ze aan kunnen gaan. Mijn avondmaalsgang mag dus niet afhangen van mijn gevoel. Of ik behoefte voel. Of wat iemand dan wel zeggen kan. Hè, als ik uit de bank gesleurd word, dominee, ja dan zou ik gaan. Nou, dat is heerlijk als dat zo zijn mag. Maar dat is niet de norm. Dat moet niet de norm zijn. Je zegt niet, doe dat als u er behoefte aan hebt. Doe dat als u heel sterk toegetrokken voelt. Nee, doe dat. Doe dat. Gelovigen wordt bevolen om te bidden. Als je er behoefte aan hebt? Nee, nee. Altijd, elke keer. Gelovigen wordt bevolen om Bijbel te lezen. Als ik er behoefte aan voel? Nee, want dan lees je niet zoveel. Elke keer. Nou, gelovigen wordt ook bevolen ten avondmaal te gaan. Als ik dat voel? Nee. Elke keer doet dat. Gelovigen behoren te zorgen dat ze aan kunnen gaan. En hoe kun je dat? Door de poort van zelfbeproeving heen. Gelovigen hebben zelf te beproeven voor God te stellen. Heere, doorgrond me. Heere, ken me. Heere, liggen er onbeleden zonden? Liggen er onbestreden zonden? Heere, ligt er lauwheid? Liggen er zondige gewoontes? Gewoon hebben zich voor God te stellen. Heere, doorgrond me en ken mijn hart. Heere, laat het werk van Christus ontdekkend en zuiverend door mijn leven heen gaan. Om aan te kunnen gaan. Dat is de roeping, dat is de plicht van een ieder die gelooft, die de Zoon aanschouwt. Dat kind, hè, dat in het testament staat. En dat dan zegt, och, die kast hoef ik niet hoor. Geef die maar aan een ander. Dat zou toch verdriet doen. Dat zou toch verdriet doen. Een kind dat iets niet wil hebben. Wat vader het testament hem heeft toebedacht. Dat zou wel toch verdriet doen. Een kind dat niet wil hebben wat is toebedacht bij brood en beker. Dat doet Christus toch verdriet. En dat klemt te meer als erop letten. Het is maar een klein zinnetje aan het begin, maar het wil goed op te letten. Wanneer Jezus het al was ingesteld. Lees daar vooral niet overheen. In de nacht waarin hij verraden werd. Wie het rode boekje leest, heeft er gisteren van Thomas Boston ook over gelezen. Wanneer stelde Jezus het sacrament af van in? In die nacht dat hij zijn lijden tegemoet ging. Dat hij naar Gethsemane zou gaan. Dat Judas hem verraden zou. Dat alle discipelen hem verlaten zouden. Dat Petrus hem verloochenen zou. In die laatste, in die nacht. Stelde hij voor zijn discipelen het heilige avondmaal in. Dat hij daar toen aan heeft gedacht, zeg. Dat hij dacht toen aan hen die hem zouden verlaten en zouden verloochenen. Terwijl hij zelf zo door zijn lijden geperst werd. Dacht hij nog aan zijn ontrouwe discipelen. Wat een liefde, wat een zorg. Je kan het ervaren bij iemand in menselijk vlak. Als je in het ziekenhuis opzicht bij iemand die heel erg ziek is. En hij vraagt die hele erge zieke die bijna stervend is. Jij moest toch ook voor je blinde darm naar de dokter? Hoe is dat afgelopen? Dan zeg je, joh, dat jij er nou nog aan denkt. Je hebt toch genoeg aan jezelf? Dat hij daar nou nog aan denkt, hè, in die nacht toen hij verraden werd. Dat hij daar dan nog aan denkt. Aan zijn discipelen, zijn gelovigen, van alle eeuwen. Dan moet hij hen wel ontzaglijk op zijn hart dragen en lief hebben. En Hij zegt, dan is dit dus eigenlijk zijn laatste wens aan zijn discipelen. Zodat een enorme kracht bijzet aan dat bevel, doet dat. Het is zijn laatste wens die hij voor zijn sterven zijn discipelen heeft meegegeven. Zou je die niet op willen volgen als je hem kent? Wat iemand vlak voor zijn sterven aan je vraagt. Zou je dat niet willen volbrengen tot het uiterste van je vermogen toe? Als ik toch als gelovige die laatste wens van mijn heiland niet op zou volgen. Dat moet je toch niet willen. Dat moet je toch niet kunnen. Hoe zou ik kunnen negeren wat hij als zijn laatste wens mij heeft geboden? Doet dat tot mijn gedachten. Is er nog even over dat laatste stukje. Tot mijn gedachten komt verderop nog uitvoeriger aan de orde. Tot mijn gedachten is. Dus gedenk mij. Bij brood en beker. Gedenk mij dat ik mezelf voor u gaf. Gedenk mij dat ik u heb geschreven in het Nieuwe Testament in mijn bloed. Gedenk me dat ik dit voor u deed. En wees ervan overtuigd dat ik dan ook nu voor u zal zorgen. Gedenk mij als ik toen mijn leven voor u gaf. Zou ik dan nu niet voor u zorgen? Zou ik dan nu niet uw trouw blijven? En zult u dan straks niet bij me zijn in de heerlijkheid? Doe dat totdat ik kom. Als ik toen mijn leven voor u gaf, zal ik nu voor uw zorg dragen. En zult u straks met me aanzitten. Als ik niet in brood en wijn mezelf aan u vertoon. Maar van aangezicht tot aangezicht. Niet in het strijdperk, maar in de heerlijkheid. Niet hier op aarde, maar op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gegarandeerd. Totdat ik kom. En in die tussentijd geldt. Tussen dat toen ik mezelf voor u gaf. En dat straks, totdat ik kom, verkondigt u mijn dood. Ja, inderdaad. Als je zondagmorgen dan opstaat en naar de tafel loopt. Je zegt niks en toch verkondig je. Je opstaan en je aangaan. Daarmee roep je het als het ware uit. Je verkondigt het. Ik zoek de zaligheid buiten mezelf. In de Heere Jezus. Als je opstaat en aangaat, dan verkondig je het door je doen. Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. Amen. Laten we zingen van Psalm 119, vers 14 en vers 20. Over die bevelen en die inzettingen die Jezus heeft bevolen om te doen aan zijn gelovigen. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En ook vers 20. Uw rechten, Heere, zijn goed en vrij van vlekken, waarom ik die gestaag als heilig prees, zie al mijn lust. Tot uw bevel zich strekken. Psalm 119, vers 14 en vers 20. Laten we samen danken en bidden. Heere, we danken u voor uw inzettingen, waarin u zo toont dat u weet wat goed voor ons is en wat we nodig hebben. Waarin u zo uw zorg toont, die weer Jezus zelfs in die nacht van uw leven nog droeg voor uw discipelen, voor uw kerk van alle eeuwen. Daarom stelde u toen het heilige avondmaal in. Voor allen die het leven zoeken buiten zichzelf in u. We danken u, Heere, voor zulke zorg, zulke liefde. We bidden ook, Heere, als we daar vreemd aan zijn, als we aan u vreemd zijn. U niet kennen met een levend geloof. Als het zien op Jezus of ik sterf in ons niet is. Als berouw ons vreemd is. Heere, doe ons zien dat voor ons zo geen toegang is tot uw tafel. Doe ons zien dat we zo nog onder uw toren zijn. En Heere, laat het anders worden. Want dan vraagt u ons niet en u draagt ons niet op om toch maar ten avondmaal te gaan. Maar u draagt ons wel op. Bekeer u en kom tot mijn zoon. En als we dat in ons leven mochten leren, mochten ontvangen, Heere, laten we onszelf beproeven voor uw aangezicht in oprechtheid, om uw bevel te mogen opvolgen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Om Heer in brood en wijn te ontvangen, uw verzekering en verzegeling. Voor u gaf ik me. Voor u liet ik me kruisigen. En ook jij staat in dat testament met onuitwisbaar schrift. Zo vast, zo zeker. Heere, wil dat aanstaande zondag aan uw tafel verzekeren en verzegelen. Aan allen die u aanschouwen. En die zullen u lieten beproeven op weg naar de zondag. Zegen ons de komende dagen, Heere. Zegen ons aanstaande zondag. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van die vastheid van dat testament uit Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, vers 1. Verhef nu uw harten tot God, ontvang dan zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Thank you.